We openen opnieuw het Tweede Koningenboek, het vijfde hoofdstuk, en lezen met elkaar de versen 9 tot en met 27. 2 Koningen 5 vers 9 tot en met het einde van het hoofdstuk. En daarna uit 2 Koningen 8 vers 1 tot en met 6. Eerst dus 2 Koningen 5 vers 9 tot en met 27. En vervolgens 2 Koningen 8 vers 1 tot en met 6. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is die daar dan. Hè? Zo hebben we dat vorige week gehoord. Heeft God Naaman bij de man van God Elisa gebracht. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Maar Naaman werd erg kwaad. En ging weg en hij zei, zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abama en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult rein zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man van God. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods en hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei, zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Maar hij zei, zo waar de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik wil het niet aannemen. En hij drong bij hem aan om het aan te nemen, maar hij weigerde het. Naaman zei daarop, zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden, zoveel als een span muildieren dragen kan. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven. Wanneer mijn Heer het huis van Rimmon zal binnengaan om zich daar neer te buigen en hij op mijn hand zal leunen, moet ik mij in het huis van Rimmon ook neerbuigen. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, laat de Heere uw dienaar in deze zaak dan toch vergeven. En toen zei hij tegen hem, ga in vrede. Toen Naaman op enige afstand van Elisa gekomen was, zei Gehazi, de knecht van Elisa, de man Gods, zie, mijn heer heeft Naaman die Syriër tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht heeft, maar zo waar de Heere leeft, gebruikt hij de naam van de Heere, hè? Zo waar de Heere leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. Dus volgde Gehazi Naaman. En toen Naaman zag dat hij hem achterna rende, liet hij zich van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei, is alles goed? En hij zei, alles is goed. Mijn heer heeft mij gestuurd om te zeggen, zie, er zijn nu uit het bergland van Efraïm 2 jonge mannen van de leerlingprofeten bij mij gekomen. En geef hen toch een talent zilver en 2 stelgewaden. Naaman zei erop, neem alsjeblieft 2 talent aan. Hij drong bij hem aan en bond 2 talent zilver in 2 buidels met 2 stelgewaden en hij gaf ze aan 2 van zijn knechten die ze voor hem uitdroegen. Toen hij nu bij de heuvel kwam, nam hij alles van hen over, borg het op in een huis en hij liet de mannen gaan en zij gingen weg. Daarna keerde hij zelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei: uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Maar hij zei tegen hem: ging mijn hart niet mee toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde en je tegemoet ging? Was het tijd om dat zilver aan te nemen en gewaden aan te nemen, om olijfbomen en wijngaarden, schapen en runderen, dienaren en dienaressen te kunnen kopen? Daarom zal de melaatsheid van de Aman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten. Toen ging hij bij hem weg, komma, melaats, komma, wit als de sneeuw. Tot zover het aangrijpende slotakkoord van hoofdstuk 5. En vervolgens bladeren we door naar hoofdstuk 8. Twee Koningen 8 vers 1 tot en met 6. Ik ben benieuwd of u wist dat deze geschiedenis in de Bijbel stond. 2 Koningen 8 vers 1 tot en met 6. Elisa had gesproken tot de vrouw van wie hij de zoon levend gemaakt had, de Sunamitische. Kunt u lezen in 2 Koningen 4. Sta op en ga heen, u en uw gezin, en verblijf als vreemdeling waar u verblijven kunt. Want de Heere heeft een hongersnood aangekondigd en die zal ook 7 jaar lang over het land komen. En de vrouw was opgestaan en had gedaan overeenkomstig het woord van de man God. Zij ging, zij in haar gezin, en verbleef als vreemdeling in het land van de Filistijnen 7 jaar lang. En het gebeurde na verloop van deze 7 jaren dat de vrouw uit het land van de Filistijnen terugkeerde. Zij ging erop uit om hulp van de koning in te roepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. En dan komt het. De koning was nu juist in gesprek met wie? Met Gehazi, de knecht van de man Gods. Hij zei: vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het gebeurde, terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had. Zie de vrouw van wie de zoon levend gemaakt was, of van wie hij de zoon levend gemaakt had, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. Toen zei Gehazi: mijn heer, de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa levend heeft gemaakt. De koning ondervroeg de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de koning haar een hoveling mee en zei: laat zij alles wat van haar is terugkrijgen. Ook de hele opbrengst van de akker van de dag af dat zij het land verlaten heeft tot nu toe. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Dat had je niet verwacht. En grace betekent genade. Dat was Engels. En nu bij het vervolg van de geschiedenis, ja, horen we het thema sola gratia. Latijn. Sola gratia. Dat betekent alleen door genade. De Aman wilde graag betalen voor zijn genezing. Dat hoefde niet. En toen wilde hij graag betalen als dank voor zijn genezing. He, na afloop, toen die beter was geworden, dat hoefde ook niet. Maar omdat het alleen maar genade is, je hebt het niet verdiend en toch krijg je het, betekent dat ook dat je verantwoordelijk bent. Nou, Aman weet dat. Ik moet straks weer terug en hoe zal dat dan gaan in die tempel van de afgod Rimmon? En Gehazi denkt er ook het zijne van. Die probeert er toch nog even munt uit te slaan, geld aan te verdienen. We gaan dat beluisteren aan de hand van vier woordjes. Er zijn natuurlijk heel veel versen die we gelezen hebben. Daarom heb ik er maar vier woordjes aan verbonden. Sola gratia, we letten allereerst op een hartgrondig nee. Of niet. Elisa zegt nee naar Aman. Ook al wil je iets geven omdat je zo blij bent dat je beter geworden bent. Echt niet. Hij noemt de naam van de Heere. Absoluut niet. Dat gaat niet gebeuren. Een hartgrondig nee. Dan letten we vervolgens op vers 18. Dat heb ik maar genoemd een aarzelend als. Aman zegt, als ik dan straks in die tempel ga, hoe zit dat dan als ik me moet neerbuigen samen met de koning? Nou ja, hij weet wel hoe het zit. Hij vraagt van tevoren maar vergeving daarvoor. En dan luisteren we vervolgens naar het antwoord van Elisa in vers 19. Een ruimhartig ja. Hij zegt tenminste shalom. Hij stemt ermee in. Een ruimhartig ja of ga. En vervolgens nog letten we op vers 27. Een heel beslist daarom. Omdat Gehazi ongehoorzaam is geweest. Niet gedaan heeft wat God van hem vroeg, wordt hij ziek. Naaman wordt beter en Gehazi wordt ziek. Dezelfde ziekte. Goed, na deze korte inleiding om een beetje structuur aan te geven. Dan meteen terug naar dat heerlijke moment dat Naaman boven kwam uit het water. Hij ziet het meteen, zijn knechten zien het. Als je God gehoorzaamt en doet wat hij zegt, 7 keer, niet 5 keer, niet 6,5 keer, 7 keer helemaal onder en boven komen. Dan word je beter. Ja. En dan? Jongens en meisjes, wat doet Naaman dan? Zo snel mogelijk het aan zijn vrouw laten zien in Syrië? Nee hè. Waar gaat hij het eerst naartoe? Waar gaat Naaman meteen naartoe? Nou, we hebben dat gelezen met elkaar. Hij komt terug bij de man van God, bij Elisa. Vers 15. Hij en zijn hele gevolg. We hebben het veel over Naaman vanmorgen en vorige keer ook. Maar het is voor die knechten natuurlijk ook een wonderlijk gebeuren geweest, hè? Ze waren gewend dat je naar de tempel ging en dat je altijd maar moest afwachten wat die Rimmon of Ramman, zo werd hij ook wel genoemd, een andere naam voor Hadad, de god van de donder en de god van de storm en van de regen, wat die nou weer in petto had met je leven, je wist het nooit zeker. Zoveel mogelijk offeren, precies doen wat volgens de religie moest, maar ja, het was onzeker. En nu hier, zo zeker. Een hele eenvoudige boodschap, geen poespas, eerlijk. De boodschap van God. Ga naar de Jordaan, ze hebben het gezien. En nu worden ze meegenomen naar de man van God. Naaman gaat voor Elisa staan en hij zegt, ik weet het zeker. Nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Mooi hè, hoe iemand die nog niet zo bekend is met de God van Israël of met het christelijk geloof, soms hele ontwapenende dingen kan zeggen. Het klopt natuurlijk niet helemaal wat hij zegt. Hè? Want hij zegt, ik weet dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Dan zou je bijna nog kunnen zeggen van, hij is alleen in Israël. Hij is op heel de aarde niet, maar hij is alleen in Israël. Hier woont de God, daar moet je voor op bezoek komen. Naaman gaat straks echt wel leren dat die God niet gebonden is aan de grenzen van het land Israël. Maar dat de zegen, de shalom van die God meegaat ook naar Syrië. In ieder geval bedoelt hij natuurlijk te zeggen, de God van Israël is niet te evenaren. Ik heb het nu zelf gemerkt. Er was niemand die me helpen kon in mijn eigen land. En ook al dacht hij natuurlijk eerst dat dat beter was om in die prachtige rivieren te gaan baden. Maar die eenvoudige Jordaan, de boodschap van die simpele knecht. God van Israël, wat bent u groot. U hebt mij genezen. Hij brengt de dank waar hij thuis hoort. Hij brengt het bij de man van God, maar hij kijkt omhoog. Wat een geloofsbelijdenis. Wat een zegen als God ook mensen uit een andere religie, het evangelie, laat verkondigen. Ik heb er al eens een keer eerder naar verwezen. Naar die jongen uit Jemen die op mijn pad kwam. En op het pad van de gemeente te Schoonrewoerd opgegroeid binnen de kaders van de islam. En nu het evangelie van Jezus Christus ontdekt. En hij is er zo vol van. En het is zijn hartelijke verlangen. Nu doet hij het op Chios, maar om straks ook weer terug te gaan naar Jemen, hoe gevaarlijk het ook is, om daar door te geven. Jullie bedriegen je. Er is meer dan Allah. Er is zoveel beter dan Mohammed. Ik heb Jezus Christus ontmoet. Wat een bijzonder voorrecht dat deze man nu niet te horen krijgt. Als het echt is met jou, dan moet je je aansluiten bij al onze Joodse inzettingen en je mag het land niet meer uit, hoor. Want voor je het weet, val je van het geloof af. Nee, we gaan horen dat deze man wordt ingezet. Heel belangrijk straks ook als we hem zien gaan. Dit heeft hij gezegd. Hij heeft belijdenis afgelegd. Voor de man van God. Ja, en bij een geloofsbelijdenis hoort ook dankbaarheid, toch? Hoe lang is het geleden dat jij het was, dat u het was, die ergens voor in een kerk geloofsbelijdenis aflegde? Dat doe je toch niet alleen maar van jouw geloof? Dat is toch gedragen door het fundament van Gods genade, sola gratia. Daar hoort dankbaarheid bij. Dank u, Heere, dat u dit aan mij gegeven hebt. En dat u ook belooft van meet af aan dat u met mij meegaat. Want zonder u kan ik niets doen. Ben ik geneigd om weer de dingen te doen die mijn vlees, die mijn oude mens zo graag wil. Neem toch een geschenk aan van uw dienaar. Daar is toch op zich niks mis mee. Nu kan het toch wel. Hij heeft moeten leren en ik heb er niet voor hoeven te betalen. En dan pas krijg ik vergeving. Elisa die kan er best wel wat van gebruiken. In het volgende hoofdstuk lezen we dat de profetenschool uitgebreid moet worden. Die is te klein. Had Elisa toch heel gemakkelijk kunnen zeggen. Nou, Heere God, het is toch heel bijzonder dat deze man dat aanbiedt. Wat een voorzienige leiding van u. Laten we dat dan maar doen. Nee. Want Naaman moet leren. Ook als je iets krijgt van God waar je om vraagt, is je dankbaarheid niet gericht in centen, maar in gedrag. Natuurlijk mag je een liefdesoffer voor God brengen. En wordt het soms ook wel afgekondigd van de kansel. Dat was tenminste voor COVID-19. U mag uw liefdegave geven en afzonderen voor de Here en zijn dienst. Nou, dat mag nu nog steeds, alleen doen we het op een andere manier. Dat mag wel. Maar hier hebben we te maken met iemand die heel erg gericht was om met de goden een verhouding te hebben van als ik iets geef, dan krijg ik er iets voor terug. Dat moet hij nu niet zien. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij had zich er zelf eerst niet voor over en toen wel. Gehoorzaamheid. Een gehoorzaam hart. Dat is genoeg. Daarom zegt Elisa, zo waar de Heere leeft. Hij gebruikt een eedzwering. Hij noemt de naam van God. Een heel fundamenteel indrukwekkend moment. Hij zegt, Naaman, je staat hier zo voor me, hè, maar je ziet het niet, maar het is wel zo. Ik sta voor het aangezicht van God. Ik wil het niet aannemen. En hoewel Naaman dan aandringt, staat er nog een keer. Ik zie hem daar zo hoofdschuddend staan. Nee, beslist niet. Dit gaan we niet doen, Naaman. Ik weiger het. Ik noem de naam van God. Ik gebruik de naam van God om duidelijk te maken. Dit is niet goed. Nou, dat dringt dan gelukkig door. En Naaman, die zegt, zo mooi, hè. Zo niet, laat dan toch aan uw dienaar een last aarde gegeven worden. Zoveel als 2 muildieren dragen kunnen. Nou, dat is heel beetje grond. Want uw dienaar zal geen brandoffer of slachtoffer meer brengen aan andere goden dan alleen aan de Heere. Wat bedoelt Naaman? Ik wil een hele hoop zand meenemen. En dat neem ik vanuit Israël mee naar Syrië. En dan ergens in mijn tuin of zo. Dan leg ik die Israëlische grond, dat zand leg ik er neer. En dan wil ik daar een altaar voor de Heere God hebben. Ik dacht, als ik Elisa was geweest, was ik toch wel een beetje in de kramp geschoten. Ik denk, misschien toch nog een poosje catechese voordat hij teruggaat. Want dit is toch wel gevaarlijk. Deze man die is wel echt duidelijk nog wel een heiden. Die verwacht het van een beetje grond. En die wil daar weer een soort dingen gaan doen die eigenlijk helemaal niet nodig zijn, zouden wij zeggen. Dat is het eerste wat opvalt. Maar dan bekijk je het gelijk negatief. Misschien is dat ook wel iets wat we ervan kunnen leren. Gemeente, dat we heel snel het wonder en de vreugde vergeten als God ingrijpt in een mensenleven, zeker mensen van buiten, dat het heel snel overgaat en dat we meteen ook heel erg krampachtig kunnen worden. Maar nu moeten ze wel precies zo. Wacht even, als God begint, maakt hij het af, hè? En u kunt niet verwachten van iemand die van niks komt, maar wel alles krijgt en het geloof beleidt, dat hij meteen alles snapt van onze inzettingen en tradities en ook van de inzettingen van God, mag er een bepaalde ruimte zijn om dat langzaamaan te leren. Mag er ook zelfs ruimte zijn als er bepaalde dingen niet wordt overgenomen. Straks zullen we horen dat Elisa hem laat gaan. Ik vind het ook wel heel bijzonder mooi dat deze man die een geloofsbelijdenis heeft uitgesproken, beseft, ook als ik dan er niet voor hoef te betalen, is God het wel waard dat ik iedere keer iets aan hem offer. Ik zal brandoffer en slachtoffer alleen aan de Heere, de God van Israël, betonen. Hij is zo met God bezig en inmiddels verbonden, dat hij een specifiek stuk van zijn tuin of van zijn huis of wat dan ook wil inrichten voor God. Kunnen wij daar niet veel van leren, jongens en meisjes? Als je gewend bent aan een Bijbel, als je gewend bent dat je thuis zingt, als je gewend bent dat je nog eens naar de kerk mag, dat het heel gewoon is geworden, dat het soms ook zomaar langs je heen gaat. Wat is het goed om een plekje te hebben waar je thuis rustig kunt bidden, rustig kunt nadenken over de Heer God en over het leven. Dat er momenten in je leven zijn dat je weet, ja, nu ga ik daar echt gericht op de Heere hem dienen. En dan komt dat aarzelende als. Een prachtige geloofsbelijdenis. Hij voegt de daad bij het woord. Hij zegt, ik wil bewust de Heere dienen, ook daar terug in Syrië. Maar ik heb daar ook een taak. In deze zaak mogen de Heere uw dienaar vergeven. Mooi, hè? Hij richt zich op Elisa, maar via Elisa tot God, als ik straks thuis kom en ik de tempel, het huis van Rimmon, zal binnengaan om me daar neer te buigen. Omdat de koning op mijn hand leunt, wilt u het me dan vergeven, Heere God? Waarschijnlijk om zichtbaar te maken dat de koning en de generaal, zeg maar, hè, de koninklijke overheid en de man van het leger, om de band daartussen duidelijk te maken, was er in het tempel enig moment, een moment waarop zichtbaar werd, de koning en de generaal buigen zich voor God neer. En Naaman zegt, ja, als die koning zich buigt terwijl die op mij leunt, dan moet ik wel meebuigen, anders krijg je problemen. Dat was gewoon zijn taak. En hij voelt wel aan, dit schuurt, dit wordt gevaarlijk. Als ik mij zo zal neerbuigen in het huis van Rimmon, of Raman, zei ik al, de God van de storm en van de donder en van de regen, laat de Heere uw dienaar in deze zaak mij dan toch vergeven. En weer een schuurmoment. Het is goed dat hij aanvoelt dat als je de Heere beleidt En als je zegt, ik wil hem dienen, dat dat op scherp staat. Hij ziet een probleem. Dat betekent, de geest van God is in hem werkzaam. Hij neemt het niet allemaal zomaar aan en denkt van, ach, dat maakt niet uit straks. Ik ben eenmaal beter en we zien wel, ik kan mijn eigen leventje blijven leiden. Nee, hij voelt dat het schuurt. Maar hij neemt geen afstand van zijn taak. Hij had ook kunnen zeggen, wilt u mij de kracht geven om de ontslagbrief te schrijven? En tegen de koning van Syrië te zeggen, ik bedank, want ik ben de Israëlische godsdienst toegedaan. Heer, geef me de kracht om dan maar gewoon stenen te gaan sjouwen. Of, gewoon. Geef me de kracht om van baan te verwisselen. Wat een offer moet die man brengen. Nee, jongens en meisjes, hij wil die taak, dat beroep blijven uitoefenen en vraagt om vergeving. Aarzelend. Hij voelt de spanning. Nou, die vind ik ook. Ik vind dit heel spannend. Want ik had niet verwacht dat in vers 19 zou staan, ga in vrede. Shalom. Dat is goed. Het is dat de man van God het zegt, maar hoeveel mannen van God en vrouwen van God vandaag lopen hiermee vast? Dat kan toch niet? Van tevoren vergeving vragen, terwijl je zegt daarmee eigenlijk, ja, wat ik ga doen is zondig. Anders heb je geen vergeving nodig. Is het allemaal nog maar een beetje beginnend, het werk van God toch, uiteindelijk? Mooie woorden, maar kijk, als het nou echt was geweest, dan had die man het kruis gedragen, had hij zichzelf verloochend, had hij ontslag genomen. Hoe kan je nou de Heere dankbaar zijn en zijn naam belijden en vervolgens in een afgodstempel durven stappen? Dat kan toch niet? Je kunt toch niet zomaar een moskee ingaan? En je schoenen uitdoen? Je gelooft dat toch niet als christen? Ja, maar soms moet je er wel naartoe om de mensen die boodschap te verkondigen. Als je binnengelaten wordt. Naaman krijgt de groet van vrede mee. Shalom. Ja, zeggen bijvoorbeeld de kanttekenaren bij de Statenvertaling. Je zou ook, dat doen ze niet, maar je zou ook heel vers 18 in de verleden tijd kunnen lezen. Ja, dan heb je dogmatisch opgelost. Naaman bedoelt dan, vroeger toen ik in de tempel van Rimmel ging, heb ik dat allemaal gedaan. Wilt u mij dat dan ook nog vergeven? Dan klopt het. Kijk, dan krijg je vrede. Geliefde gemeente, dit is een heel aangelegen punt. En jongens en meisjes, dat moet je niet vergeten. Als het alleen genade is, als God je vergeeft, betekent dat niet dat je dat voor jezelf moet houden. Betekent dat niet dat we allemaal op een kluitje moeten gaan zitten. Is het niet juist ook wat Elisa laat merken in dit woordje shalom? De Heere heeft hem nodig, juist daar, daar in die tempel. En er is vertrouwen in Gods eigen werk in Naaman. Deze man heeft God beleden. En hij zal hem daar ook gehoorzamen. Juist op die belangrijke hoge positie kan hij van betekenis zijn. En als je de vrede, de shalom van de Heere God meekrijgt. En je proeft dat het voor deze man een strijd is. Dan mag je er ook op vertrouwen. Dat de Heere hem gaat helpen. Juist ook als hij daar is waar hij niet meer in gelooft. Dat hij staande blijft en merkt dat er momenten zijn waarop hij kan helpen. Een aarzelend ja. Of een aarzelend als, excuus. En dan dat ruimhartige ja. Ja! Shalom! De zegen van God. Niet alleen gewenst, maar die gaat ook mee. Wat een voorrecht. Als je zelf iets van die strijd ervaart. Ethische kwesties, als je in de medische wereld terechtgekomen bent en daar je werk uitoefent. Of als je vanwege je werk of vanwege vriendschappen op plaatsen komt waar je de pijn voelt van wat een leegheid zie ik hier om me heen. En soms ook het verleden waar je herkenning vindt, dat je dat eerder zelf ook deed, voelt branden. Dat je denkt, ik kan beter maar oogkleppen opdoen, ik kan beter maar in een hutje op de hei mezelf terugtrekken. Nee, er is een roeping, er is een taak. En als God het deze man al toevertrouwt, die nog zo weinig weet, maar wel genoeg, hoeveel te meer zou hij ons dan niet bemoedigen kunnen? Juist ook als je in situaties terechtkomt en voelt, hier knelt het en ik moet me hier eigenlijk vandaan houden, maar ik heb ook een taak, dat je dan niet zwijgt, maar dat je de ruimte neemt onder het shalom van God om tot zegen te zijn. Om te mogen ontmantelen alle afgoderij vandaag en eerlijk en oprecht een leesbare brief van Christus te zijn. En dan. Ja, dan komt dat aangrijpende slotakkoord van heel die genezing en die terugreis van de Naaman. En heel beslist daarom. Zo gunnend en ruimhartig als Elisa was naar die heiden, zo snoeihard klinkt het oordeel, maar wel namens God over Gehazi. Want wat doet Gehazi? Even heel kort. Heel denigrerend heeft hij het over die Arameer, die Syriër. Daar zit iets van haat in tegen de vijand. Een groot vooroordeel wellicht ook over die heiden die, ja, die zoiets groots namens God via Elisa heeft gekregen. En hij begrijpt het gewoon niet. Elisa, waarom heeft hij dat nou niet aangenomen? Gehazi, de knecht van Elisa, de man God, zei, zie, mijn heer heeft Naaman die Syrië tegengehouden. Hij heeft uit zijn hand niets aangenomen van wat hij meegebracht heeft. Maar zo waar de heere leeft, ik zal hem achterna rennen en wel iets van hem aannemen. Hij is er vast van overtuigd, wat ik nu ga doen is niet fout. Daarom noemt hij de naam van God. Zo blind kun je zijn. Dat het heil van de ander moet zwichten, moet wijken voor je eigen gierigheid. Dat je de bekering van een ander, waar je dankbaar voor moet zijn, wil gebruiken om er zelf munt uit te slaan. Ja, zo blind is Gehazi. Hij gebruikt de naam van God, maar wat hij doet is zo fout. Hij brengt, mag ik het even menselijk zeggen, de bekering van de Naaman, die geloofsbelijder is, die brengt hij in gevaar. Hij gaat die man nu weer in verwarring brengen, dat hoor je straks ook. Deze man die geleerd heeft, je hoeft niet te betalen, het is alleen genade. En als je dankbaar bent en iets aan God wil geven, geef dan je leven. Laat dan zien dat je geloofsbelijdenis ook verbonden is met je leven. Shalom. Ga God maar dienen in het buitenland, met alle gevaren van dien. Dan heeft Naaman dat net een beetje geleerd. En dan gaat nota bene een knecht van God, die gaat dat verwarren. Paulus is daar ook achter gekomen in het Nieuwe Testament. Je moet de Galaten brief maar eens lezen. Dan zijn er mensen tot geloof gekomen. En die krijgen dan te horen, ja, je kunt Christus dan wel kennen. Maar dat is niet genoeg. Je moet ook nog besneden worden. Je moet je houden aan onze feestdagen. Een geloof van het evangelie plus nog wat. Christus plus de traditie. Dat is een levensgevaarlijke boodschap. Juist voor hen die nog net pril tot geloof gekomen zijn. Om weer gebonden te worden onder de wet. En niet te leven van genade. Daarom is die straf ook zo hard, hè? Daarom is die straf ook zo schokkend. Dit is het ergste wat je kunt doen als dienaar van God. Om de wet met het evangelie te vermengen. Niet doen. Maar ja, ondertussen heeft Gehazi dat niet door. En de Naaman schrikt. Toen Naaman zag dat Gehazi achter hem aankwam, liet hij zich van de wagen zakken, ging hem tegemoet en zei: is alles goed? Letterlijk staat er dan: is alles shalom? Kun je het voorstellen? Verwonderd is Naaman naar huis gegaan op weg naar Syrië. Ik heb de shalom van God ontvangen. De God van Israël. Ik mag naar huis en ik hoef mijn baan niet op te geven. En dan kijkt hij achterom. Oh help, weer een knechtje van de man van God. Wat gaat er nu gebeuren? Is het toch niet goed? Moet er toch nog iets veranderen? Verwarring. Is alles shalom? Is het wel shalom? En Gehazi die zegt, aangrijpend hè. Ik kan wel bepaalde situaties in mijn leven herinneren waar ik hier herkenning vind. Beschamend. Dat je zegt, alles is goed. Om iemand maar even de mond te snoeren. Of om iemand maar even iets toe te wensen, want je wil liever geen conflict. Maar het is helemaal niet goed. Wat hij nu gaat doen met zijn eigen gedrag is heel erg fout. Hij gaat zeggen wat niet waar is. Als hij nou over de profetenschool nog was begonnen, dan was het nog tot daar aan toe. Maar nergens lezen we dat dit is gebeurd. Maar hij zegt allereerst, dat klopt ook niet, Elisa heeft mij gestuurd, mijn heer heeft mij gestuurd, om te zeggen, en dan komt er, lukraak iets. Er zijn nu uit het bergland van Efraïm 2 jonge mannen van de leerlingprofeten. Wat een fantasie, waarom zijn het er dan 2 en geen 3 en 4? Maar dat maakt niet uit. Hij ziet het blijkbaar voor zich, hij gelooft in zijn eigen leugen. En dan zegt hij, geef hun toch 1 talent zilver en 2 stel gewaden. Nou, Naaman had 6.000 sikkel goud en 10 talenten zilver en 10 gala-kostuums bij zich. Dus eigenlijk is het nog heel bescheiden wat hij vraagt. Hij hoeft niet alles te hebben, maar dit is al te veel. Wie liegt, kan de zegen van God niet ontvangen. Maar Naaman, de goedheid in hemzelf inmiddels, ja, die trapt erin. Wie doet het dan maar? Hij geeft hem zelfs 2 talent. 1 talent is ongeveer 34 kilo. Vandaar dat die man ook even mee moet helpen tegen de heuvel op om te sjouwen. 2 keer 34 kilo zilver. Nou, als je het even omrekent naar vandaag, de zilverprijs per kilo, ongeveer €750. Dat heb ik van de week even gecheckt. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Misschien is het vandaag wel ietsje meer of ietsje minder. Daarom €750 keer 34 is €25.500. Keer 2, €51.000. Toch wel een aardig bedrag. Zeker in die tijd. 1 talent zilver, dat waren 14 jaar salarissen van een arbeider. Bedunkt. Het is ook weer niet niks. Hij krijgt het mee. En dan komt hij thuis. En dan zie je dat Elisa een man van God is. Mijn vader zei het wel eens, dat ik te laat thuis kwam. Of als hij niet helemaal wist waar ik geweest was, dacht ik, maar dat wist hij wel. Van waar, Gehazi? Dan wist ik al hoe laat het was. Dan moest ik niet zeggen, hey, ik ben daar niet heen gegaan en daar niet heen gegaan. Je proeft dat deze man, Gehazi, ook klem loopt. Hè? Uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan. Ja, hij komt er niet mee weg. En hij moet leren dat Elisa inzicht heeft in God, maar dat God ook zijn Heer gebruikt. Hij zegt heel treffend, ging mijn hart niet mee toen die man zich vanaf zijn wagen omkeerde. Ik weet het. God heeft het mij bekendgemaakt. En was het nou echt de tijd, Gehazi, om je druk te maken over centen? Hij doorziet Gehazi. Het was helemaal niet voor die twee jongens. Het is ook niet voor de profetenschool. Gehazi zag het al helemaal voor zich. Een mooie villa, een paar olijfboompjes, een wijngaard, schapen, runderen, dienaren en dienaressen. Was het de tijd? Het was de tijd niet. Je hebt misbruik gemaakt van de naam van God. En je hebt iemand die maar heel pril de God van Israël heeft leren kennen in verwarring gebracht. En dat maakt dat heel beslist klinkt. Daarom zal de melaatsheid van de Aman, niet melaatsheid in algemene zin, maar de melaatsheid van de Aman zich voor eeuwig aan jou en aan jouw nageslacht hechten. En zo gebeurt het. Wit als de sneeuw gaat hij weg. Ik laat even rusten waarom dat nageslacht er ook in getroffen wordt. Dat zou een preek op zich vergen. En misschien dat ik dat ook nog wel ga doen. De loop van de zomer. Een keer een themapreek ook over lastige bijbelteksten in het Oude Testament. Bijvoorbeeld deze. Moet nou dat hele geslacht delen in de zonde van een ander? Eén ding is wel opvallend, dat je vaker in de Bijbel ziet dat op cruciale momenten een enkeling of een groep wordt gestraft als een wake-up call. En dat we maar heel voorzichtig moeten zijn in het oordeel daarover bij een ander. Dat God soms mensen gebruikt, ook als hij ze straft, als een boodschap tot bekering. Neem bijvoorbeeld Uzza, die de ark aanraakt. Neem Ananias en Safira, aan het begin van die prille christelijke kerk, die dood neervallen. We moeten dan niet meteen zeggen, Uzza is voor eeuwig verloren en Ananias en Safira zijn voor eeuwig verloren. Dat wordt er dan vaak meteen achter gezegd. Maar hun dood wordt door God gebruikt om heel duidelijk te maken op cruciale momenten dat er iets aan het veranderen is, dat er met hem niet te spotten is. In ieder geval zien we dat de melaatsheid een straf is voor deze knecht. Omdat het alleen genade is, mag er niet gesjoemeld worden. Vanaf de kansel niet, in de onderlinge contacten niet. Het is een heerlijke boodschap, maar omdat die zo goed is en zo heilig, geen gesjoemel. Ook niet in de kerk vandaag. Daar komt God een keer je tegen. Dat is ook een hele indringende roepstem voor ons in de opvoeding van onze kinderen, in het beeld van God wat wij meegeven, het beeld van de Heere wat wij laten zien tijdens evangelisatie en zending. Laat het ons ook opscherpen om niet krampachtig te zijn. Dat wij met onze eigen levenswandel een sta in de weg worden voor een ander. En dan tot slot, en kort hoor. Ja, zegt iemand, dan ben ik toch wel benieuwd waarom u 2 koningen achterbij gelezen. Nou, het is toch alleen genade. Ik had Naaman of Gehazi eigenlijk afgeschreven. Wit als de sneeuw gaat hij weg. Weg uit het boek, weg uit het leven, weg uit mijn herinnering. Slechte knecht. Niet meer bruikbaar. En dan ineens 3 hoofdstukken verder blijkt hij toch een taak te hebben. Staat hij voor de koning? Mag hij de grote dingen die God door Elisa gedaan heeft aan de koning doorgeven? Nou, zeggen een aantal bijbelkritische commentaren, dat moet je anders zien. Het past er gewoon beter in de verhaallijn. Dit is eerder gebeurd. Dit is voor zijn ziekte, voor zijn ziek worden gebeurd. Maar het past mooi in het verhaal om het nu ter sprake te brengen. En sommige mensen die niet weten wat genade is, die zeggen ja. Ja, dat moet wel. Ik wil niet zeggen dat de kanttekeningen geen genade kennen of dat ze niet weten wat genade is. Laat ik dat eventjes ter correctie erbij zeggen. Integendeel, ik vind het trouwens prachtig wat ze doorgaan te zeggen. Maar die trekken ook een beetje deze lijn van, ja, op de een of andere manier zitten we met een probleem. Want iemand die melaats was, mocht niet meer onder de mensen komen. Dus het moet wel terugverwijzen naar eerder. Nou weet u, 2 dingen. Allereerst, Gods genade is zo groot dat iemand die gestraft wordt vanwege een grote zonde, toch gebruikt kan worden. Die boodschap gaat heel de Bijbel door. Daarom is het helemaal niet zo vreemd dat Gehazi later door de Heere gebruikt wordt. Zij het een beetje op de achtergrond. Dan toch mag hij zelf het middel van God zijn om te zeggen, koning, het is echt waar, de God die wij dienen, die leeft. Bovendien gaan de meeste verklarers ervan uit dat het in 2 Koningen 8, na die 7 jaar hongersnood, de tijd van koning Jehu is, een nieuwe koning. En niet de koning Joram in hoofdstuk 5. Dus we zitten echt later in de tijd. En weet u, als je Leviticus 13 leest, dan is er nog een openbaring. Het is niet alleen Gods genade dat Gehazi later toch nog gebruikt wordt, maar het is ook mogelijk. In Leviticus 13 vers 13 lees je dat als je wit bent als de sneeuw, als de melaatsheid zo ver gevorderd is dat je geheel melaats bent en wit, word je weer door de priester rein verklaard en mag je weer onder de mensen komen. Als de ziekte zich aan het ontwikkelen is, als er wonden zijn, als het besmettelijk is, dan niet. Dus het is zeer goed verklaarbaar dat in deze tijd bij een nieuwe koning verteld wordt door een man die melaats is, maar geheel melaats, dat God leeft. Dat God de God is van wonderen. Als we dan naar huis gaan zo. En je hebt zo nu en dan tijdens de preek ook het hoofd moeten buigen. En zeggen in de opvoeding van je kinderen, in de contacten met je collega's. Wat ben ik soms krampachtig geweest. Wat ben ik soms vergeten wat genade is. En dat je zelf met je gierigheid of met andere boezemzonden die zomaar de kop op kunnen steken in je leven. Een grote mond of hoogmoedig of over anderen heen was omdat je zo autoritair weer was. Of het verkeerde voorbeeld geven in de straat, in de omgeving. Dat je mensen in verwarring brengt die de Heere nog maar kort kennen. Laat dan dit met je meegaan. Zelfs als God straft, dan nog is er genade voor wie schuld bekent en beleidt. Heere, maak mij een dienaar die niet sjoemelt. Maak mij iemand die gebruikt kan worden in uw koninkrijk. Dan is het en blijft het sola gratia en soli deo gloria. God alleen de eer. Amen. Zingen wij nu met elkaar. Als antwoord op de verkondiging. Psalm 85 en daarvan het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede.